Goedemiddag gemeente, gasten. Welkom in deze eredienst. Ook luisteraars via de kerkradio en het internet. En alle die later deze dienst zullen beluisteren, van harte welkom. We zijn blij dat u meeluistert. De voorganger in deze dienst is dominee Brouwer uit Veen. Goedemiddag. De weekbrief. Heeft u nog geen weekbrief? Achterin en voorin de kerk liggen nog enkele exemplaren. Waar ook een lied zal staan wat wij zullen zingen tijdens deze dienst. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. Deze collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. We bevelen de beide collectes bij u aan. Het beroepingswerk. Wilt u blijven bidden voor het beroepingswerk? We bidden of de Geest ons wilt leiden en dat Hij een nieuwe herder en leraar aan onze gemeente wil verbinden. De diensten van volgende week, zondag, dan vieren wij het heilige avondmaal. Om 9:30 en 4:15 in de grote kerk. Op woensdagavond is er om 8:00 een bezinningsavond, een bezinningsmoment in de grote kerk. Van harte welkom. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We gaan de dienst beginnen met het zingen van Psalm 43, daarvan de versen 1, 3 en 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Een gezegende dienst toegewenst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gemeente deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen een psalm van gebedsverhoring, bekering en leiding, psalm 22, de versen 12, 14 en 16. Laten wij nu in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het christelijk geloof doen. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Laten wij als voortgezette geloofsbelijdenis daarna zingen. Uit psalm 126, Een psalm over verlossing en belofte. Verlossing, wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht. Dat gaat over de bevrijding van Israël uit de ballingschap. Toen begonnen ze te zingen. Toch is er ook verdriet, die hier bedrukt met tranen zaait. Maar ook de belofte zal juichen als hij of zij vruchten maait. Wat er verder volgt in Psalm 126, vers 1 en 3, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u en jullie spreken nu met mij in haar of zijn hart wanneer wij belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag is hij, dat is de Heer Jezus, weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij de Heere bidden om de leiding door zijn Heilige Geest en woord. Heere God, wij danken u dat wij hier bij elkaar mogen zijn rondom de open Bijbel. En daardoor spreekt u toch door de weeks en in het bijzonder ook vandaag tot ons. Door de weeks vaak ook persoonlijk of in het gezin, in het huwelijk of samen met anderen met wie wij Bijbel lezen. Maar ook nu in het bijzonder in de samenkomst van de gemeente. met allerlei leeftijden bij elkaar. Wij danken u dat u ons ook al eerder op deze zondag een dienst gaf, een bijzondere dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal, van bevestiging van ambtsdragers. Zo gaat u door met uw werk, laat het ons zien, heren. Ja, u laat het ons zien, maar dat we het ook mogen zien in ons eigen leven. Heren, geef ons geloof vanmiddag, vanavond, altijd. Geloof wanneer we naar u toe gaan in ons bidden. We hebben dat niet van onszelf, maar u wilt het ons schenken. U bent er toch de bron van. En u wilt het ons geven door uw woord, als we de Bijbel lezen, door uw geest. Ook in ons dagelijks leven wilt u ons daarin oefenen. We danken u dat we ook vandaag weer die wapenrusting als het ware mogen aantrekken. Het zwaard van de geest, dat gebruikt u vanmiddag, heren. En daar mogen we heel veel verwachting van hebben. U weet hoe we hier zitten, als man, als vrouw, als jongen, als meisje. Wilt u ons aanspreken in wat wij nodig hebben? Mogen we hier een moment van rust en aandacht ontvangen? Alles wat ons zou kunnen tegenhouden, wil dat wegnemen. Zegen ieder die een taak heeft in deze dienst. Wil ook de mensen die thuis meeluisteren of op een andere manier met ons verbonden zijn, zegenen. Heren, wij bidden u voor iedereen die geroepen wordt vanmiddag, vanavond, om het woord uit te leggen in het midden van de gemeente. Het ambt van de profetie, de gave die u door uw Heilige Geest schenkt, om het woord toe te passen in ons heden. Heren, wij bidden u, wil de voorbereidingen die daarvoor gedaan zijn, zegenen. Wij vragen u dat te doen met een beroep op het offer en de voorbidding van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heren. Amen. Laten wij de Heilige Schrift openen vanmiddag in het Oude Testament, het boek Joël. De profetieën van Joël. De apostel Petrus op de Pinksterdag, kort geleden bij stilgestaan, verwijst ook naar dit boek. En wij lezen in Joël 2, versen 11 tot en met 17. Joël predikte tot het volk teruggekeerd uit de ballingschap, maar ook naar aanleiding van een ramp van sprinkhanen die de oogst hadden vernietigd. En daar is meer aan de hand. We lezen daarover uit Joël 2 vers 11 tot en met 17 en dat is meteen ook de tekst voor de preek. Eerst heeft dan Joël beschreven die opkomst van die sprinkhanen. Er wordt aangeduid als een leger. En dan vervolgt de profeet als volgt. En de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit. Want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heere en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Ook nu echter spreekt de Heere. Bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heere, uw God, want hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat. Een graanoffer en een plengoffer voor de Heere uw God. Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen. Verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. Laten de priesters, de dienaren van de Heere, wenen tussen de voorhal en het altaar. En laten zij zeggen, ontzie uw volk, heren, geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? Hier eindigt de schriftlezing. Thema voor de preek is mensen naar de Heere toe, de Heere naar de mensen toe. Twee aandachtspunten. 1. Tranen uit een gebroken hart. 2. Troost en zegen van een terugkerend God. Ik zal ze straks nog een keer noemen. Wij gaan eerst samen ook zingen. En wij gaan zingen uit lied 192, op toonhoogte, Vaste Rots, vers 1, 2 en 3. Mensen naar de Here toe, de Here naar de mensen toe. Twee aandachtspunten. Tranen uit een gebroken hart. Troost en zegen van een terugkerend God. Gemeente, tranen. Wat zijn dat eigenlijk? Dat is vragen naar de bekende weg, als ik dat vraag. En iemand zegt dat is water met een smaakje zout dat uit je ogen komt. Tranen. Misschien heb je vandaag nog wel een keer gehuild. Van buiten of van binnen. Echte tranen. Of tranen in je hart. best bijzonder dat we dat kunnen. Misschien kan niet iedereen het hier vanmiddag in de kerk huilen. Sommige mensen kunnen lichamelijk niet huilen, omdat er met de traanbuizen wat is. Het kan ook zijn dat je geestelijk uitgehuild bent. Dat je zoveel hebt meegemaakt in je leven, dat je geen tranen meer hebt. Ik hoorde een keer een verhaal van een vrouw, die had boodschap gekregen dat ze ernstig ziek was. En dat had haar zo geschokt. Ze was naar boven gerend. Naar haar kamer. En ze zei, ik heb 1,5 uur gehuild. En ze moest dat tot zich laten doordringen, wat dat was. Grote mensen kunnen dus ook huilen. Jongens en meisjes, papa's en mama's heb je misschien wel eens zien huilen. Dat is, voelt niet altijd fijn, hè? Als je vader of je moeder huilt, meestal raak je dat wel. En als jongen, als meisje kun je soms ook zo huilen. Omdat je pijn hebt. Omdat je verdrietig bent. En het is eigenlijk heel bijzonder als dat kan. Als je je hart uit kan storten. Daar gaat het eigenlijk om. Het zou ook zo mooi zijn als je dat ook naar God toe kunt. Zoals Job in de Bijbel zegt, mijn oog druipt tot God. Dus daar komen allemaal tranen uit Job zijn ogen, maar die gaan als het ware naar boven. Hoe kan dat nou? Ja, dat kan als je de Here kent. Als je doet wat in de psalmen staat, je hart uitstorten voor hem. Al je tranen en je verdriet. Dat is niet vanzelfsprekend. Want het is heel verschillend wat voor soort tranen. Soms dan kun je hebben in je leven dat je heel boos bent. En dat je tranen van boosheid, van woede huilt. Je kan het niet verkroppen. Je balt je vuisten. Je bent boos. Je voert een innerlijk gevecht. Over onrecht bijvoorbeeld. Of over iets wat je niet begrijpt. Waarom nu, heren? Of waarom mensen wat ze je hebben aangedaan. Of wat je zelf hebt verkeerd gedaan. Of wat je is overkomen. Machteloze tranen. Kunnen ook tranen van vreugde, van blijdschap zijn. Denk aan een doopdienst waar een vader en een moeder hun kind ten doop houden en worden toegezongen door de gemeente. Een mooie psalm vaak. En dan komen soms de tranen van buiten of van binnen. Of bij een trouwdienst als een bruidspaar knielt voor de Heer. Ik heb het zo vaak meegemaakt dat ik dat mocht zegenen en dan zie je ze knielen. En dan zie je heel vaak mensen huilen. Tranen die scheppen verbinding. Want tranen geven aan dat je eigenlijk doorlatend bent. Dat is met heel veel dingen. Waar je inzet geeft. Bijvoorbeeld de Heer Jezus. Ik noem een paar voorbeelden. Die was ook als het ware, dat klinkt eraan, maar doorlatend. Op een gegeven moment is er een vrouw. Die heeft last van bloedvloeien en dat houdt niet op. En ze raakt Jezus aan. En dan zegt Jezus, er is kracht van mij uitgegaan. Hij voelt kracht uit zich naar die vrouw stromen. Als Jezus in de hof van Gethsemane knielt in gebed, voordat hij naar de nacht van zijn lijden gaat, dan zweet hij. En dan schrijft Lucas, en zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde afliepen. En als de Heer Jezus bij Jeruzalem staat en hij voorziet de grote rampen en het onheil die de inwoners van Jeruzalem in de eerste eeuw na Christus zullen treffen, dan staat er, schrijft Lucas, en Jezus de stad ziende weende over haar. En hij zei, Jeruzalem, Jeruzalem. En dan spreekt hij een klacht en een verdriet uit. En heeft zo te doen met de mensen. Dat is de Heer Jezus, gemeente. Die mag ik u vanmiddag weer preken. Die mag in de eredienst mag die gepreekt worden. Een bewogen mens. Die tegelijk de bewogen zoon van God is. Van wie de Hebreeënbrief zegt. Hij heeft met sterke roeping en tranen heeft hij geofferd aan God de Vader. Voor de mensen. En vandaar kun je voorstellen dat tranen die oprecht zijn, die komen uit het hart. Die komen uit een bewogen hart. En ik moest aan dit Bijbelgedeelte denken, zo na de Pinksteren. En vandaar dat we dat vanmiddag gelezen hebben, Joël. Want daar komen we het ook tegen. We komen eerst de bewogenheid van God tegen. In vers 11 van ons hoofdstuk. God zoekt contact, de Heere spreekt. Hij laat zijn stem horen. En hij laat zijn stem horen in het alledaagse leven van zijn volk. En wat is nou de brug tussen dit verhaal en ons in 2018? Ik denk dit, dat de Heere God heel nauw betrokken is op ons dagelijkse leven en op de dingen die daarin gebeuren. Wat was er aan de hand? Het volk Israël, in het bijzonder Juda, twee stammenrijk, daar gaat het over. Daar preekte Joël voor. Ze waren teruggekomen uit de Babylonische ballingschap. Ze waren weggevoerd. Ze hadden al zoveel meegemaakt. En nu dit. Er kwamen sprinkhanen aan. De uitleggers verschillen in het uitleggen van deze tekst. Sommigen zeggen, het gaat om een letterlijke sprinkhanenplaag. Nou, de beelden geven dat ook wel te zien, als je dat naleest. En daarbij denken ze ook wel, als ze de tekst verder lezen, er is meer aan de hand. Misschien is er ook een verwijzing naar een menselijk leger dat opnieuw in aantocht is. Die uitleggers die zeggen, er komt blijkbaar na alles wat Israël al had meegemaakt nog een eindtijd en een eindstrijd. De dag van de Heere, een thema in het boek Joël. Wat is de dag van de Heere? Dat is de Heere die spreekt, maar de Heere die ook ingrijpt. Die in de gang van het dagelijks leven zijn hand heeft en oordeelt en zegt wat goed is en wat kwaad is. Dat staat ook in vers 11. De Heere laat zijn stem klinken. Machtig is hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heere en zeer ontzagwekkend. De dag van de Heere. Het is vandaag zondag, dat wordt ook wel de dag van de Heere genoemd. Maar deze zondag die wijst eigenlijk terug naar allerlei momenten waarop God heeft ingegrepen. Jongens en meisjes, wanneer heeft God ingegrepen? De dag toen jij geboren werd. Toen heeft hij jou en mij geboren laten worden. De dag toen hij je misschien hielp. Op een bepaald moment waar je hem bad om hulp. Maar ook in het leven van de Heer Jezus. Bijvoorbeeld, er zijn ook uitleggers die zeggen, toen de Heer Jezus stierf aan het kruis en riep, het is volbracht. Toen had dat ook iets van de dag van de Heer. Toen werd de duivel overwonnen en Jezus had gewonnen. De opstanding. De dag van de Heere, de eerste dag van de week. En zo kun je doorgaan. En dan ligt er nog een toekomstige dag, de dag des Heren die komt. Namelijk als de Heer Jezus terugkomt, wat wel eens wordt aangeduid als de jongste dag. Eigenlijk kun je de profeten van het Oude Testament zo lezen, die is net alsof ze voor een bergmassief staan. En allemaal rijen bergen, ze blikken vooruit. Wat God allemaal nog gaat doen voor zijn volk Israël en wat God gaat doen voor de volken. Als je dat thuis naleest, dan zie je dat dat bij Joël ook zo is. Israël komt in blikveld en daarna ook wat God allemaal nog gaat doen naar de volken eromheen. Dat laten we nu echt verder liggen. Het is heel belangrijk dat het hier heel persoonlijk is. God spreekt tot zijn volk en dat doet hij via de profeet. En wat wil de profeet bereiken? De profeet is heel nauw verbonden, Joël, met zijn volksgenoten in wat ze meemaken met die sprinkhanenplaag. Alle gewas bijna is opgegeten. Verdorring, verdroging, vernietiging van de oogst. Er kunnen geen offers meer worden gebracht, geen graanoffers, geen wijnoffers. Wat moet je dan doen? Wat doe je als er een ramp in je leven komt? Wat hoor je daarin als er leed op je pad komt? Persoonlijk, in je eigen leven, zoals die vrouw die ik net aanduidde. Wat doe je dan? Wat doe je als je het moeilijk hebt, jongens en meisjes? Ga je dan naar de Heere toe of blijf je er zelf mee rondlopen? En hier, wat doet Joël? En wat doet God nou op de zondag? Hij roept de gemeente bij elkaar om het leven bij hem te brengen, samen. Wat mij opvalt, ik weet niet of jullie dat is opgevallen, alle leeftijden komen voor. Van de oudsten tot de allerjongsten. De oudsten, de leiders, de priesters, daar zullen oude mannen bij geweest zijn, maar ook oude vrouwen van het volk, mensen van middelbare leeftijd, tieners, jongvolwassenen en zelfs ook zuigelingen. staat daar in vers 16. Breng ze bij je in. Waar moeten ze naartoe gaan? Naar het huis van de Heere. Staat al in Joël 1 en in Joël 2 wordt het herhaald. Naar de tempel. Wat is dus hier aan de hand? God spreekt op mensen. En ook als er tegenspoed is, dan komt daardoorheen de stem van God tot ons. In wat er in Nederland in de geschiedenis is gebeurd. In het groot. Ik denk aan de watersnoodramp. Ik denk aan oorlogen. Vaak zie je dat de kerken dan voller stromen. Mensen worden zich meer bewust dat ze afhankelijk zijn. Als alles goed en voor de wind gaat in je leven, heb je God vaak minder nodig. Maar ook nu, in 2018, zullen er zorgen genoeg zijn en redenen genoeg zijn om of van de Heere weg te lopen, of naar hem toe te gaan. Nou, wat is de nodiging hier? Ga naar de Heere toe. Kijk maar in vers 12. Ook nu echter spreekt de Heere, bekeer u tot mij met heel uw hart. Namelijk met vasten, met geween, dat betekent gehuil, en met rouwklacht. Tot wie wordt dit gezegd? Dit wordt gezegd tot de gemeente. Die moet zich bekeren, die moet zich naar God toe keren. En de vraag is elke keer, doen wij dat ook? Nou, er zijn daar allerlei opvattingen over. Heel kort even aangeduid, zullen er mensen hier vanmiddag in de kerk zijn die zeggen, ik ben al bekeerd. Ik heb mij al naar God toegekeerd. Misschien hebt u al een persoonlijke relatie met de Heere, met de Heer Jezus. Hopelijk leeft u, leef jij met hem. Geldt dit woord dan wel? We hebben geen sprink aan de plaag, ik ben al tot geloof gekomen. Ik ben al lid van de kerk. Waarom zou ik naar de Heere toe gaan? Hoe zou dat toen geweest zijn voor de Israëlieten, voor de mensen van Juda? Ik kan me voorstellen dat er mensen bij geweest zijn die inderdaad al met de Heere toen leefden. En toch wordt het hele volk opgeroepen. Ook wie er eigenlijk ogenschijnlijk part nog deel aan heeft. Wat kan ik eraan doen dat er een ramp gebeurt? Wat kan ik eraan doen dat er een natuurramp kan gebeuren? Want dat kan dus ook. Wat heb ik daarmee te maken? Wat is dat voor reden? Ja, dat heeft erg te maken met of je beseft dat God er is. Of je daar ook bij leeft. Ik kan me herinneren, ik las een keer een bericht over een natuurramp ver weg bij ons vandaan in de krant. En toen stond erbij dat die mensen die daar woonden, die zeiden, wij hebben onze zonden aan de Heere beleden. Dat vond ik best bijzonder. U dan? Stel dat er hier een aardbeving gebeurt of een overstroming, zou je dan zeggen, we gaan onze zonden beleiden. Zou je dat doen? Of zou je zeggen, nou, komt eigenlijk niet zo goed uit. Gelijk aan de bak werken. Waterkeringen, zoals we in Nederland heel goed zijn om dat te doen. Nou, dat hoeft elkaar niet uit te sluiten. Hè? Bid en werk. Natuurlijk zijn er hulporganisaties naartoe gegaan toen bij die ramp. Natuurlijk zou dat vandaag weer gebeuren. En daar is op zich niks mis mee. Maar wat doe je daarmee? Waar brengt jou dat? Want er zullen ook mensen kunnen zijn die daar God de schuld voor geven. Zeggen, nou zie je nou wel? Jullie zeggen dat God almachtig is en dat hij goed is, maar waarom gebeurt dit dan? Het viel mij op dat dat geluid eigenlijk niet zozeer klonk toen in die reacties van die mensen. Wat is er eigenlijk in de tijd van Joël aan de hand? Waarom moeten ze zich bekeren en waarvan moeten ze zich bekeren? Bij sommige profeten kom je tegen dat ze zich bijvoorbeeld moeten bekeren van sociaal onrecht. He, dus dat mensen verkeerd of onrechtvaardig behandeld worden. Zo. Dus onrecht. Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld iets is op godsdienstig gebied, dat er mensen afgoden dienen. En eigenlijk is het altijd wel zo dat de profeten dan zeggen, dat is fout en daar moet je van bekeren. Maar hier staat eigenlijk niet zozeer duidelijk iets bij. En toch, als je wat beter leest, dan kun je er wel uithalen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Ik denk dat je dat zou kunnen aanduiden als oppervlakkige godsdienst. Dus zeggen te geloven, naar de kerk gaan. Nou, en daar niet echt met je hart bij zijn. Want dat valt ook op als je, dank u wel. Als je dus Joël leest, bekeer u tot mij, zegt de Heere, met heel uw hart. Met heel uw hart. Waarom staat dat er zo nadrukkelijk en zo uitgebreid? En er staat ook nog bij, scheur uw hart. Scheur je hart en niet je kleren. Nou, ik denk dat dat er dus op duidt dat er een godsdienst was waarbij mensen uiterlijk de vormen wel in stand hielden, maar er met hun hart eigenlijk niet bij waren. Dat kun je ook hebben, hè, als je christen bent of naar de kerk gaat. Dat je zegt, ik zit hier wel, maar het raakt mijn hart niet echt. En dan komt het al wat dichterbij, want dit komt niet alleen voor dit soort kritiek en deze klacht in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. En ook tot mensen die al tot geloof in de Heer Jezus waren gekomen, die al gedoopt waren, die al belijdenis hadden gedaan, die al aan het avondmaal gingen, om het zo te zeggen. Bijvoorbeeld in het boek Openbaring staat er dan dat er een gemeente, Laodicea, is lauw geworden. En wat zegt God dan tegen die gemeente? Die zegt niet, nou ja, jullie zijn al bekeerd. Het is al goed, jullie gaan toch naar de kerk. Nee, die zegt, bekeer u, zegt de Heer Jezus dan via Johannes. En zo niet, dan zal ik naar u toe komen en dan zal ik de kandelaar van het woord wegnemen. U hebt uw eerste liefde verlaten. U bent lauw geworden. Ik spuug u uit mijn mond, zegt de Heere God daar. En eigenlijk kun je dat hier ook horen. Dus een oproep ten aanzien van de lauwheid. Ik ken u niet persoonlijk, hoeft ook niet, maar de Heere kent u als gemeente of u heet bent. Heet in het geloof. Vurig, warm. Of dat je koud bent, dat er helemaal geen leven is. Of dat je er net tussenin hangt, lauw bent. Ik hoorde vanmorgen dat dominee Fop had gepreekt over volhard. Hou vol in de leer van de apostelen. Nou, dat is altijd goed om te zeggen, volhouden. Met daarbij de motivatie, de reden waarom je zou moeten volhouden. En waarin je zou moeten volhouden. En wat dat brengt om vol te houden. Dat zeggen de meester en de juf toch ook tegen jullie op school, jongens en meisjes. Hou vol, ga door. Maak dat huiswerk. Doe die repetitie. Maak dat proefwerk. Maak die examens af. En als je dat niet doet, dan is er iets aan de hand. Dan is er een kink in de kabel. Je hebt geen zin of je kunt het niet. En dan moet je daar proberen aan te werken. Nou, hier ook. Ook nu echter, staat er in vers 12. Spreekt de Heere via de profeet dus. Bekeer u tot mij met heel uw hart. En dan staat er iets bij in vers 12, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. Wat is dat, vasten? De katholieken, of Rooms-katholieken, die kennen dit wel, want die hebben van ouds vaste tijden. Zo door het kerkelijk jaar heen. Wij hebben dat eigenlijk niet zo. Maar het is onder ons best wel meer ingeraakt. Ik denk ook in de 20e, 21e eeuw. Bijvoorbeeld 40 dagen zonder mobiel. 40 dagen zonder, vul maar in. Dat is dan ook een vorm van je onthouden. Ruimte maken in je leven om je op iets anders, namelijk op God, meer te richten. Dat is eigenlijk minder van iets om meer te vinden. Of minder van iets om genoeg te hebben aan God. Als Jezus zegt, mijn genade is voor u genoeg. Nou, wat is dan genoeg? Genoeg is genoeg. Maar wat is dat dan? Leef je daaruit? Put je daaruit? Of zijn er ook dingen die dat in de weg staan? En hoe kun je dat dan doen? Dan kun je met vasten daar meer op richten. Jongens en meisjes, misschien kennen jullie wel moslims die dat doen met de Ramadan. Vasten. Waarom zou je dat doen? Wat levert dat op? Nou, als je minder gaat eten, gaat je lichaam anders werken en je geest ook. Ga maar na. Dat hoef ik niet eigenlijk uit te leggen. Zo heeft God ons lichaam ook gemaakt. Dat betekent niet helemaal niks meer eten of nooit meer eten. Of een hele poos niet eten, zoals een hongerstaking. Dat is wat anders. Nee, vast is heel bewust kiezen om ruimte te maken voor God in je leven. En dat vooral wanneer er strijd is in je leven. Ik denk eventjes aan de Heer Jezus bijvoorbeeld. Dan heeft hij het over de demonen, de duivelen. En dan zegt hij, je kunt ze niet anders uitdrijven dan door vasten en bidden. Zegt hij tegen zijn discipelen. Dus als jullie je echt willen richten op de strijd tegen de duivel, dan zul je echt klaar moeten maken voor het gevecht. Dat is niet voor mensen die lui zijn. En dat is gewoon zo. Als ik lui ben in mijn geloof, als ik lui ben in allerlei geestelijke dingen, dan heeft dat altijd gevolgen. Dan word ik mager, geestelijk mager. Er staat ergens een tekst over het volk Israël, dat ze heel graag kwartels wilden hebben, kwartels, vlees. En daar staat er, God gaf hun begeerte, Dus ze kregen wat ze hadden gevraagd, namelijk kwartels. Maar hij zond aan hun zielen, dus hun relatie met God, een magerheid. Dus je kan veel van het een hebben en dan dus weinig van het ander. Goed, met vasten. Dat is een zichtbaar ding. Vooral als er aanleiding voor is. Het is niet altijd een tijd van vasten. Als je bijvoorbeeld een bruiloft hebt, dan hoef je niet te vasten. Dat zegt Jezus ook. Kunnen de bruiloftskinderen vasten? Als de bruidegom weggenomen is, dan zullen ze vasten. Dus er kunnen tijden zijn van vasten en er kunnen tijden zijn van feesten. Alles heeft een bestemde tijd. Maar de mensen toen in Israël, toen en nu, die zullen dat gezien hebben. Hé, waar zijn jullie mee bezig? Want dat is een zichtbaar iets. En het tweede is ook zichtbaar, wenen. Nou, dat woordje wenen, dat gebruiken wij eigenlijk niet zoveel meer. Maar dat betekent huilen. Dat zijn dus die tranen. Sommigen vroeger zeiden ze schreien, wenen, huilen. Soms kreeg Israël daar een opdracht voor, hier ook. Stel dat er mensen zijn geweest die zeggen, nou ik zie het probleem eigenlijk niet zo, of ik heb daar geen zin in. Dan zegt de profeet, je moet het toch doen, je moet toch vasten, je moet toch gaan huilen, want er is alle reden om te huilen. Ik noemde net de Heer Jezus die huilde. Maar ik noem ook twee voorbeelden uit het Nieuwe Testament van mensen die tranen storten voor God. Het eerste voorbeeld is die vrouw uit Lucas 7 die bij Jezus komt. Jezus is daar in het huis van een farizeeër en zijn ze aan tafel. En dan komt die vrouw binnen. En die huilt. Tranen stromen uit haar ogen. En de farizeeër die zegt tegen Jezus, weet u wel wie deze vrouw is, want zij is een zondares. Hij wordt boos, verontwaardigd en hij voelt zich boven die vrouw staan. Hij zegt, daar moet u niks mee te maken hebben, dat is een slechte vrouw. En Jezus zegt tegen Simon, ziet u deze vrouw? Zij heeft mijn voeten gewassen met het haar van haar hoofd en nat gemaakt met haar tranen. En Jezus voelt wat die vrouw heeft meegemaakt. Hij is daarmee bewogen. Jezus ziet die huilende mensen. Hij ziet mensen die kapot zijn. Van wie het hart kapot is. Van wie er verkeerde dingen in het leven gebeurd zijn. Dat ziet de Heer Jezus. En die vrouw die houdt van de Heer Jezus. Want haar zonden die drukken op haar. En Jezus wil die zonden vergeven. Het tweede voorbeeld is Paulus. Apostel Paulus die schrijft op een gegeven moment aan een van de gemeenten dat hij de gemeente van God vervolgd heeft. Hij zegt, en dit is een betrouwbaar woord, dat Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden, van wie ik de voornaamste ben. De ergste, de grootste zondaar. En dat is een verdriet geweest dat Paulus altijd heeft meegedragen in zijn leven. Ja, zegt iemand, dat is Paulus, ik ben Paulus niet. En toch geloof ik dat er door de hele het Nieuwe Testament heen, als je goed leest, loopt daar een toon van berouw en een toon van verdriet. Voor elke keer als het fout gaat in je leven, kent u dat? Ken je iets van verdriet in je leven over de verkeerde dingen? Dat is een kenmerk van genade en van geloof. Hoeveel tranen, daar gaat het niet om. Hoeveel zonden, daar gaat het niet om. Het gaat om of je naar God toe gaat. Ergens in een van zijn brieven zegt Paulus in 2 Korinthe, er zijn twee soorten droefheid, twee soorten verdriet. Het verdriet van de wereld en dat loopt uit op de dood. Je hebt dat wel eens, hè? Bijvoorbeeld dat je ontzettend spijt hebt, maar er niet mee naar God toe gaat. Je wordt er eerder wanhopig van. Of een verdriet omdat je aanzien voorbij is, dat je niet meer een goede reputatie hebt, je goede naam verloren bent. Ik zeg niet dat dat niet erg is, dat verdriet kan heel erg zijn. Maar waar ga je ermee naartoe? En dan noemt Paulus in 2 Korinthe 7 een ander verdriet en dat noemt hij de droefheid naar God. Richting God. Dus dat je met je verdriet naar God toe gaat. Net als die vrouw naar Jezus toe ging. Net als Paulus naar Jezus toe ging. Met je verdriet en met je tranen naar God toe gaan. Het is voorbereiding, heilige avondmaal. Dan doe je dat eigenlijk ook. Je gaat met je zonde naar Jezus. En je beleidt je zonde, de verkeerde gedachten, woorden, daden. En dat besef is de ene keer leefder dan de andere keer. Maar eigenlijk in wezen is dat verdriet, ik zou dat willen aanduiden, als liefdesverdriet. Bijvoorbeeld, je hebt een goede band met een vriend of een vriendin, vader of moeder, en je hebt die pijn gedaan. Wat voel je dan? Trekt hier. Trekt. Verdriet. Trekt. Aan de ene kant heeft het afstand gemaakt. Een man heeft de vrouw beledigd. Maar de liefde zit dieper in het hart. Hij zegt, ik heb er spijt van. Ik heb er verdriet van. Ik heb het verkeerd gedaan. Wil je me ook vergeven? Dat is liefdesverdriet. Psalm 51. De offeranden aan God zijn een gebroken hart. Je hart is gebroken. Ze zeggen wel eens een gebroken hart. Iemand kan heel veel liefdesverdriet hebben en daardoor kan je hart breken. Dat is natuurlijk niet letterlijk, maar geestelijk. Die vrouw die bij Jezus kwam, die zijn voeten zalfde, die had een kruik bij zich. Zij brak die kruik en er kwam heerlijke geur uit van die parfum. Maar haar hart was ook gebroken. En ons hart is ook gebroken vanwege onze zonde, maar voelen we het ook. Ons leven is ook als een vaas die kapot is. Maar God wil die scherven weer bij elkaar lijmen. Liefdesverdriet, dat is geen wanhopig verdriet. Maar dat is verdriet met hoop. Hier ook. Bekeer u tot de Heere uw God, staat er in Joël, in vers 13. Want hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad. Dat is ons tweede aandachtspunt waar we nog kort bij stil willen staan. De troost en de zegen. Dit is opmerkelijk wat hier van God staat, vindt u niet? Hier staat, God heeft berouw. Nou, lees ik dat goed? Heeft God berouw? Waarom zou God berouw moeten hebben? God heeft toch geen zonde gedaan? God is toch goed? Ja, dat klopt. Wat is dan berouw? Dit berouw is het berouw van God, de terugkeer naar iemand die naar hem terugkeert. Dat betekent niet dat God zegt, ik heb iets verkeerds gedaan, maar wel, God had gezegd, ik moet dit volk straffen. Maar nu het terugkeert, stop ik met straffen. Als het goed is, is dat in een verhouding, in een gezin of op school ook zo. Soms moet er een straf gegeven worden, maar als er berouw is, dan is er veel goed te maken. Dan kan er vergeving komen, dan kan er herstel van de relatie komen, dan is er gerechtigheid gebeurd. Dan is het weer goed. Vergeven kun je niet zomaar, toch? Vergeven kun je wanneer de ander berouw heeft. Dan kun je vergeven en dan kan de ander ook vergeving ontvangen. Want dan heeft die ander ook vergeving nodig. Dus dat hoort als hol en bol bij elkaar. Zonder besef en vertrouwen op genade. Maar het een kan ook niet zonder het ander. Er zijn ook mensen die blijven steken in hun zondebesef. Maar je moet ermee naar de Heere toe gaan. Want de Heere is goed en hij wil vergeven. God wil vergeven. Maar bij u is vergeving, zegt een van de psalmen. En hier staat dat ook. God wil terug naar de goede relatie met zijn kinderen. En hij vindt het zo fijn als ze terugkomen. Net als die vader met de verloren zoon. Maar die oudste zoon, die wou nog niet komen. En toen die wel kwam, toen pas was het feest compleet. Want toen kwamen ze allemaal weer bij elkaar, waren ze weer één gezin. En dat wilde Heere hier ook met Juda. Allemaal bij elkaar, de zuigelingen, de grote mensen. Allemaal het huilen van de baby's vermengt zich met het huilen van de oude mensen. En van de jeugd. Zou dat vandaag ook nog kunnen? Ja. Dat weet ik zeker. Als God werkt met zijn geest, dan gebeurt dat. Dan worden muren neergehaald. Er worden afgesloten wegen opengemaakt. Dan worden zonden die zo ontzettend erg zijn, toch beleden en toch vergeven. Dan komt er licht, dan komt de bekering, dan komt de blijdschap. Blijdschap in de hemel voor een bekering op aarde. En wat doet God dan? Hoe reageert God dan? Het staat er. Vers 14, eigenlijk gaat het in vers 18 verder, maar daar staan we niet bij stil. Eerst is dit, hij zal zich misschien omkeren en berouw hebben en een zegen achter zich overlaten. En uit het vervolg blijkt dat God het ook gedaan heeft. Dus eerst heb je tijd, zou die het willen? Zou die willen vergeven? Ik las dat een keer in een popliedje over iemand die zei, ik heb zoveel kapot gemaakt in mijn leven. Zou die mij nog willen hebben? In de wereld lopen ook heel veel mensen met schuld rond. Laten we daar oog voor hebben. En in de kerk ook, maar ook gewoon op straat. Heel veel mensen lopen met de schuldvraag. Hoe moet ik nou verder? Nou, er is een rijk evangelie voor schuldige mensen. God wil terugkomen. Zou die het willen? Nee, daar staat geen vraagteken, daar staat een uitroepteken. Ik snap het vraagteken, vanuit jezelf snap ik het. Zou die het wel willen? Maar vanuit God gezien staat er een uitroepteken. Want dat staat in vers 18 bijvoorbeeld. Toen nam de Heere het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. Dus God wil wel. God wil echt. En ook als je zelf misschien niet zoveel schuldbesef hebt, misschien is het goed om met de schuld van de kerk, de schuld van de gemeente, de schuld van dominees, schuld van ambtsdragers, schuld van christenen tegenover joden of andere volken. Om elke keer weer schoon schip te maken. En daarmee naar God toe te gaan. Een terugkerend God. En wat geeft hij dan voor zegen? Het staat er in vers 14, een graanoffer en een plengoffer. Nou, ik denk dat je dat ook in dit verband gerust op het avondmaal mag betrekken. Het graanoffer, dat is het brood. Het plengoffer, dat is de wijn. Dit wijst ons gemeente op de Heer Jezus. Heel het Oude Testament wijst ons naar hem. Je hebt wel eens zo'n geldbiljet en hou je dat tegen het licht en dan zie je daar een watermerk in. Het watermerk in de profetieën van ook van Joël is de Heer Jezus. Kijk maar eens goed, tegen het licht van de Heilige Geest zie je hem. Hij komt uit de bladzijde van het Oude Testament naar ons toe. Hij ontmoet ons, hij is de God van vergeving. Ga naar hem toe, mensen naar de Heere toe. De Heere naar de mensen toe. Iemand zegt, hoe dan? Nou, het is toch Pinksteren geweest? Heilige Geest is toch uitgestort? God heeft het toch gedaan? Bid daar dan om. Want als een vader die slecht is, zijn kinderen al brood geeft wanneer ze hem daarom vragen en geen stenen. Hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden om elke keer weer naar God terug te gaan? Amen. Gemeente, wij gaan daar samen van zingen. We doen het uit Psalm 116. Dat de Heere God een horend God is. Een band van liefde met de Heere. Wij zingen uit die psalm van redding en dankbaarheid. Vers 1, 5 en 11. Laten we de Heere danken en bidden. Heere God, wij danken u met de jongens en meisjes die weer teruggekomen zijn in de dienst. Dat we zo samen deze zondag mogen hebben en aan het einde van deze dienst gekomen zijn. We danken u voor wat aan jongeren en ouderen wordt meegegeven vanuit de Bijbel. Heer, en we belijden u eerlijk dat we vaak denken dat er niet zoveel in zit. Tenminste, dat kan gebeuren, dat we dat zo zien. We zeggen, ja, het zijn oude woorden en er zijn zoveel andere interessante dingen. En we bidden u om vergeving daarvoor. Maar we bidden u ook dat we de rijkdom mogen zien. En we danken u ook als we die mochten zien. En dan weten we dat er aan de kerk, als kerk, altijd nog heel veel schort. Maar we danken u dat u ons ook wil vormen. En u wilt ook deze dingen gebruiken. Erediensten, ontmoetingen. Heere, geeft u vanuit uw woord die kracht die we ook in 2018 zo brood nodig hebben. In Gorinchem, in Nederland, in West-Europa en in heel de wereld. We danken u voor de verbondenheid die we mochten belijden met de kerk aan het begin van de dienst. We danken u, Heere, dat u over taalgrenzen heen werkt. En dat u de tolk, de Heilige Geest, geeft. En we belijden u dat we nog maar heel weinig daarvan zien, maar wat we soms mogen zien is genoeg om te verlangen naar meer. Heer, we belijden u ook onze zonden, de dingen die we verkeerd doen, of soms ook in ons dagelijks leven, dat we er een behoorlijke puinhoop van kunnen maken. En zo tegen elkaar soms ook lelijk doen. Heer, wilt u dat ook vergeven? En wilt u ons elke keer weer volstromen, doen stromen met uw liefde. De liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. We danken u, Heer, als we daaruit mogen leven. Dan is delen toch vermenigvuldigen. Ik wil zo ook een goede week geven voorafgaand aan het avondmaal. Maar dat we elke dag, Heer, zo uit die bron van u mogen putten. Dank voor de diensten van deze zondag. Wilt u uw woord daaruit zegenen? Wees met de kerkenraad in alles wat er op de kerkenraad afkomt. We danken u voor de bevestigde ambtsdragers. We willen hen samen met de anderen zegenen. Zegen alles wat er in de gemeente mag gebeuren. Door mannen en vrouwen. Dat de gaven die u hun gegeven hebt, mogen groeien en bloeien tot uw eer. Wees met de kerk in ons land, Heren, en met de kerk wereldwijd. Wilt u die sterken in het geloof? Heren, wij hebben hier een specifieke vorm van aanval en soms ook uitholling. En op andere plekken in de wereld weer andere vormen, maar we hebben elkaar zo nodig. We zijn toch één lichaam in Christus, gedoopt met hem, met de Heilige Geest. Geef dat we daaruit mogen leven. Heer, wil ons zo daarin ook doen groeien, zoals een bloem naar het licht toegroeit. We bidden u, Heer, voor mensen die het moeilijk hebben. We hoorden bij Joël over een sprinkhanenplaag, vernietigde oogsten. Heer, we weten dat deze aarde ook heel veel last heeft van die dingen. En wilt u waar mensen honger lijden, waar mensen arm zijn, toch nieuwe kracht geven. Heer, dat uw liefde daar mag zijn. En waar wij ook zelf soms misschien wel zorgen kunnen hebben in ons dagelijks leven. Hele materiële, hele stoffelijke dingen. In ons lichaam. In onze broodwinning. In ons werk zoeken. En werk doen. Waar soms ook zo'n stress in kan zitten. Of zoveel van ons gevraagd wordt. De Heer wil daar ons in helpen. Dat we in alle kleine en grote dingen u mogen kennen. Dan hebt u toch beloofd dat u onze wegen zult rechtmaken. En dan nog iets, Heer, wilt u ons ook geven dat wij mogen uitzien naar de komst van uw koninkrijk. Dat is al gekomen, maar het komt ook nog in volheid. Heer, dat we daarom mogen bidden. Dat we mogen bereid zijn, Heer, dat als u aan het einde van ons aardse leven ons roept om voor u te verschijnen. Dat we dan, Heer, niet met onze tranen en met onze offers, maar in het alles reddende en reinigende bloed van de Heer Jezus geborgen mogen zijn. En dan mogen weten om dan voor eeuwig bij u te zijn. Heer, wij bidden u. Als dat nog niet zo is, wil ons dat geven. En als dat zo is, doe ons bruidsverlangen dan groeien naar de grote bruiloft die komt. Heer, wij bidden u voor ons land en volk, voor de overheid. En op alle niveaus wilt u alles geven wat nodig is om dit land te besturen. Om de wereld te besturen. We denken ook aan de leiders op de wereld als het gaat om de spanningen die er zijn tussen de volken. Heer, wilt u de vrede doen zoeken in de Heer Jezus Christus en doen vinden bij hem die de vredevorst is. Heer, zegen de prediking van het evangelie in alle landen. Wij bidden u voor uw volk Israël. Heer, wilt u ook daar het licht van de Messias Jezus doen opgaan. En zegen degene die daar in hem geloven en hem belijden. En doe het licht in de synagoge ook stralen. Van hem die ook uit hen en voor hen is gekomen. Wij hebben zoveel te vragen en te danken. Wilt u ons helpen in het werk dat u ons te doen geeft in de nieuwe week? Betaald werk, onbetaald werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg of wat het ook is. Wees in de verzorgings- en de verpleeghuizen met de oude mensen die in een andere fase van het leven zijn dan wanneer we heel actief zijn. Heer, wil hen dicht bij u houden en de mensen die daar werken ook zegenen. Wij vragen u dit alles uit genade en in Jezus' naam. Amen. Laten wij nog samen zingen uit Psalm 103, troost van vergeving en lofprijzing. Psalm 103, 2, 6 en 11. Gemeente, ga nu heen in vrede de nieuw begonnen week in. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
No.